Goed om zo vanavond weer bij elkaar te zijn, samen te zingen. De liederen die we gezongen hebben, die passen eigenlijk heel goed bij het thema, want het gaat over geven en het geven van jezelf. Met andere woorden, over toewijding. Ik wil graag een paar versen lezen uit het boek Nehemia met u als inleiding over het thema. Nehemia hoofdstuk 10. En dan beginnen bij vers 28 en 29. Nehemia hoofdstuk 10. Vers 28. En daar staat: en het overige volk, de priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelhorigen en al wie zich van de volken der landen had afgescheiden om de wet Gods te onderhouden, hun vrouwen, hun zonen, hun dochters, al wie tot de jaren des onderscheids gekomen was, sloten zich aan bij hun broeders, de voornaamsten, en verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede om te wandelen naar de wet van God, die door de dienst van Mozes, de knecht God, gegeven was, en om naastig te onderhouden al de geboden, verordeningen, inzettingen van de Here, onze Here. Dan naar vers 32. Voorts hebben wij de volgende verplichtingen op ons genomen: om onszelf op te leggen het derde deel van een sikkel per jaar voor de dienst van het huis onzes Gods. En er worden nog een aantal andere dingen opgenoemd waar ze zich toe verplichten. En dan gaan we verder in vers 35. Ook verplichten wij ons de eerstelingen van onze akker en de eerstelingen van alle boomvruchten jaar op jaar naar het huis van de Heer te brengen. Eveneens de eerstgeborenen van onze zonen en van ons vee, zoals in de wet is voorgeschreven. De eerstgeborenen van onze runderen en van ons kleinvee te brengen naar het huis van onze God tot de priesters, die dienst doen in het huis van onze God. De eerstelingen van ons gerstemeel, de ons opgelegde heffingen en van alle boomvruchten, most en olie zullen wij tot de priesters naar de vertrekken van het huis onze Gods brengen. En de tienden van onze akker tot de levieten. En zij, de levieten, zullen de tiende heffen in al onze landbouwsteden. Een priester, een zoon van Aaron, zal de levieten vergezellen wanneer de levieten de tiende heffen. En de levieten zullen een tiende van de tienden brengen naar het huis van onze God, naar de vertrekken van het voorraadhuis. Want naar die vertrekken moeten de Israëlieten en de levieten de heffing van koren, most en olie brengen. Daar bevindt zich het heilige gerei en zijn de dienstdoende priesters, de poortwachters en de zangers. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Nou, tot zover de lezing vanuit het woord van God voor nu. En als we dan zo deze versen gelezen hebben met elkaar, ja, dan wordt het heel duidelijk dat het gaat over geven. En dat is ook het thema vanavond, geven. In het hoofdstuk hiervoor van Nehemia, in hoofdstuk 9, daar heeft hij een gebed, daar bidt Nehemia tot God. En hij erkent en beleidt dat ze Gods wetten overtreden hebben en dat ze ver van hem zijn afgedwaald. En dat ze daardoor gezondigd hadden. En omdat ze zich van God hadden afgewend, waren ze ook gestopt met het geven van de verplichte gaven. En ik geloof ook dat in de kerk, misschien niet hier, maar in veel kerken, geven eigenlijk een beetje naar de achtergrond geschoven onderdeel is van onze eredienst. Maar God vraagt het van ons. God vraagt van ons om te geven. Hebreeën 13 vers 16 zegt: en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen. De NBV-vertaling vertaalt het zo: en houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God een welbehagen schept. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt dat ons geven dus een offeren is aan God. In het vers hiervoor in Hebreeën, daar wordt gesproken over lofoffers. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik denk dat in het algemeen het offeren van lof, onze lofoffers, makkelijk gaan ons afgaan dan het geven van wat in onze bezit is. Lofofferen betekent een offer brengen aan God. Geven van ons bezit betekent ook dat wij een offer brengen aan God. En net zo goed als wij God eren door onze lofoffers, eren wij hem ook door te geven van ons bezit. En spreken over offeren, dat is meestal niet heel erg populair. En als ik het dan zo begin en ik heb het net al even gezegd, dan denken we ook vaak dat het gaat over het geven van ons geld, van ons bezit. Maar ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Ik denk niet dat God heel erg geïnteresseerd is in ons geld, in onze bezittingen. Maar hij is veel meer geïnteresseerd in onszelf. En wat is nou het meest mooie, het meest waardevolle wat we aan God kunnen geven? Wat is nou het meest waardevolle wat we hem kunnen geven? Dat is niet ons bezit, maar dat zijn wij zelf. Dat zijn wij zelf. Het belangrijkste wat wij kunnen geven is onszelf. Als we over geven praten, dan moeten we in de eerste plaats onszelf geven. En dan wil ik even een vers lezen uit het Nieuwe Testament met u uit Romeinen 12. Het is een bekend vers. Als ik het lees, dan als ik het lees, ziet u het gelijk. Romeinen 12 vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is een van de versen die ik uit mijn hoofd heb geleerd al jaren geleden. Dit is uw redelijke eredienst. Wat is onze redelijke eredienst? Dat we onszelf aan hem offeren. Dat we onszelf helemaal geven aan hem. We hebben vanavond weer een paar van die mooie liederen gezongen uit Johan de Heer. En dan denk ik, ja, dat heeft toch wel inhoud. Misschien komt het omdat ik al wat ouder ben dat ik dat zeg. Jonge mensen die zeggen, waar heeft hij het over? Maar de spraak weer echt tot mijn hart ook, deze liederen. Ik ben ermee opgegroeid in de Baptistenkerk vroeger met deze liederen. En er kwam er ook een lied, toen ik aan de voorbereiding was, naar boven. Lied 134. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw weer. Prachtig lied. 6 coupletten zijn het. En dan gaat het over, neem mijn tijd, neem mijn handen, neem mijn stem, neem mijn wil, en dan komt het nog een stapje verder, neem mijn goud, neem mijn zilver, enzovoort. Met andere woorden, Heer, neemt u mij maar helemaal, met alles wat ik bezit. Ikzelf en alles wat ik bezit, het is allemaal van u. Ik wil het aan u overgeven. Gebruikt u mij maar in uw dienst. Gebruikt u mijn bezit maar in uw dienst. Dat is heel wat om te zingen. Dat is heel wat om te zeggen. Hier neemt u me maar. Kunnen we het ook waarmaken? Neem mijn goud, neem mijn zilver. Neem alles maar wat ik bezit hier. Als u vindt dat ik het weg moet geven, dan doe ik dat. Als u vindt dat ik mezelf moet opofferen, dat ik mezelf moet weggeven bij wijze van spreken, dan ben ik daartoe bereid. We hebben gelezen in Nehemia over offers. Ik heb net al even het offer genoemd. Offeren genoemd uit de Hebreeënbrief. En ook hier in dit vers wordt weer gesproken over een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Wij zijn het offer. Maar wat zijn nu de eigenschappen van een offer? Wat betekent offeren eigenlijk? Wel, in de eerste plaats, een offer is gekocht en betaald. Als een Israëliet naar de tempel ging om te offeren, dan had hij dat schaap, die koe, of wat ook, dat had hij gekocht en dat was betaald. Ik heb jaren in Turkije gewoond, daar had je het offerfeest en dan zagen die mensen met schapen komen. Bij ons flatgebouw werden ze ook vastgebonden, die waren allemaal betaald. Die waren gekocht en betaald en wij zijn ook gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Wij zijn gekocht en betaald, we hebben een nieuwe eigenaar gekregen. We zijn niet meer van onszelf, maar we zijn van hem. Dat offer heeft ook helemaal geen rechten meer. Offer kan niet zeggen, nee, nou, pak je even een ander. Nee, je bent gekocht en betaald. Dat offer is gekocht en betaald en heeft geen rechten meer. En ook wij zijn gekocht en betaald. Wij hebben geen rechten meer waar we nog eventueel aanspraak op zouden kunnen maken. We zijn helemaal van hem. Met alles wat ons toebehoort. Een offer, dat is duur. Dat is niet goedkoop, het kost wat. Een offer is kostbaar en is waardevol. En wat denkt u van ons? Van onszelf. Ook wij zijn kostbaar en waardevol. Wij zijn zo kostbaar en zo waardevol in de ogen van God dat hij zijn zoon voor ons gaf. Zo kostbaar zijn wij in de ogen van God. Zo'n hoge prijs heeft hij ook voor ons betaald. Een vierde aspect van een offer is dat het in zijn geheel gegeven wordt. Het wordt in zijn geheel geslacht. Dat schaap kon niet zeggen van, rustig aan, niet de hals eerst. Nee, begin maar bij de staart. Doe maar eerst een stukje van achteren, dan mis ik niet zo. Nee, het werd geslacht. En zijn heel werd het geofferd. Ook in het Oude Testament. Dat hele dier werd helemaal aan God geofferd. Niet stukje bij beetje, maar in één keer. En zo worden wij ons ook opgeroepen. Om ons niet stukje bij beetje te geven. Maar om ons helemaal aan hem over te geven. Met alle terreinen van ons leven. En een vijfde aspect van het offer is. Het wordt gedood. We hebben er net van gezongen in het laatste lied. Door onze dood. Door te sterven aan jezelf. En in dit lied zegt dan, wordt de oogst van zielen groot. We moeten leren dat wij als offer sterven aan onszelf. In Lucas 9, vers 23 tot 25, dan roept de Heer Jezus ons op om ons leven af te leggen. Om ons leven af te leggen. En het aan hem eigenlijk dus over te geven. Het offeren van onszelf is eigenlijk onszelf helemaal weer toewijden aan God. En dat offeren van onszelf, zoals we het hier gelezen hebben in Romeinen 12 vers 1, daar staat in mijn vertaling, dit is uw redelijke eredienst. En ik heb dat woordje eens opgezocht in het Grieks. En in het Grieks staat daar logiken. En wat doet ons dat dan herinneren? Aan het woord logisch. Het is niet meer dan logisch. Het is niet alleen redelijk, maar niet meer dan logisch dat we onszelf helemaal aan hem overgeven. Dat we ons helemaal aan hem offeren, omdat hij alles voor ons ook heeft overgehad. En het is een logisch gevolg van het feit dat we een kind van God zijn geworden. Nu even de NBV-vertaling die vertaalt het. Dit is onze ware of onze echte eredienst. Een andere vertaling noemt het onze geestelijke eredienst. Het offeren van onszelf is onze geestelijke eredienst. Is onze redelijke eredienst. Onze ware eredienst. En door onszelf te offeren. Door onszelf toe te wijden aan God. Laten we hem zien. Dat we hem werkelijk willen volgen. En willen dienen en willen eren. En dat betekent dus ook afstand doen van bepaalde rechten die we menen te hebben. Bepaalde voorrechten die we misschien wel denken te hebben. Ergens staat geschreven, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. God wil niet dat we hem alleen maar prijzen en eren met onze lippen. Zoals ik net al zei, dat lof offeren, het zingen tot eer van hem, mooie gebeden opzeggen. God wil dat we ons aan hem helemaal toewijden. En dat kost wat. En dat kan ook wel eens pijnlijk zijn. En dat is het allerbelangrijkste offer. Als we het hebben over geven, dat is het allerbelangrijkste wat we kunnen geven. Onszelf aan God. En al die andere offers, ja, dat vloeit eigenlijk hieruit voort. Want als we onszelf niet offeren, als we onszelf niet toewijden aan God, dan zullen we er ook niet toe komen om God te eren met datgene wat wij bezitten. Om te offeren van ons bezit. En dan komt die vraag naar ons toe, hoe staat het dan met onze toewijding? Hoe staat het met onze offeren aan God? Onszelf offeren aan God. In het Oude Testament werden die offers telkens opnieuw gebracht. En ik denk dat het ook wel eigenlijk met ons zo is. Dat we bij tijd en wijle onszelf misschien wel weer moeten offeren in de zin van toewijden. Ons opnieuw moeten toewijden aan hem. Ons helemaal weer aan hem geven. Dat is de eerste. De toewijding aan God. Het offeren van onszelf. Het geven van onszelf aan God als we het hebben over geven. En in de tweede plaats, als we het hebben over geven, dan verlangt God van ons dat we ons aan elkaar geven. Dat komt nog voor het geven van ons bezit. Het belangrijkste is toewijding, geven onszelf aan God en daarna het geven aan elkaar. En ik vond daar een mooi vers in 2 Korinthe 8 en dat wil ik ook even samen met u lezen. 2 Korinthe 8 vers 3 tot 5. En het gaat ook over de opwekking tot offervaardigheid. En dan vanaf vers 3 in 2 Korinthe hoofdstuk 8, dan lezen we. Want zij deden, dat getuig ik, wat zij konden. Ja, meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging van ons de gunst deel te mogen nemen aan de dienstbetoon van de heiligen. Ze vroegen een gunst aan Paulus. Mogen we alsjeblieft deelnemen aan dat dienstbetoon van de heiligen? En zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan God en daarna, door de wil van God, ook aan onszelf. Ziet u, hier heb je het weer. Komt hier. Eerst onszelf geven aan hem. Eerst onszelf aan hem toewijden. Dat is het eerste, als we het hebben over geven. En het tweede is, we moeten ons geven aan elkaar. En als we ons aan God hebben gegeven, dan volgt er eigenlijk ook automatisch uit dat we ons ook aan elkaar geven. Ja, en dat betekent waarschijnlijk dat je opnieuw moet afzien van bepaalde rechten. Voorrechten die je misschien wel meent te hebben. Toewijding aan elkaar betekent de ander hoger achten dan jezelf. Het betekent jezelf op de tweede plaats stellen. Het betekent soms jezelf wegcijferen. Het belang van je broer en zuster voor ogen te hebben. Het betekent zorg dragen voor elkaar. Die toewijding aan elkaar betekent zorg dragen voor elkaar. Dat je voor elkaar zorgt. Dat je naar elkaar omziet. Dat je met elkaar meeleeft. Dat als er iemand ziek is, dat hij telefoontjes krijgt, kaartjes krijgt. Noem het allemaal maar op. Dat je blijken van meeleven laat zien naar elkaar. Dat je praktisch helpt. Dat je praktisch helpt misschien met het, weet ik veel, koken van een maaltijd als het nodig is. We hebben een dochter van een goede vriendin van ons, nog niet zo oud, goed 40. Die heeft long covid. Kan niet zoveel. Nou, één keer in de week mogen wij ook voor haar koken. Heel simpel. Als je toch een paar aardappels meer scheelt en een paar spruitjes en een gehaktbal meer, hoe moeilijk kan het zijn? Of dat je eens naar iemand toe gaat die misschien zelf het huis niet meer helemaal goed op orde kan krijgen. En die persoon gaat helpen. Bij ons in de gemeente hebben we één keer in het jaar, begin van het nieuwe seizoen, de burendag. Gaan we de wijk in en dan vragen we mensen, waar kunnen we mee helpen? Heb je een klus die wij misschien kunnen doen? Dat kan een tuin maken zijn, zeg maar. Het kan een hek maken, het kan snoeiwerk zijn, het kan behangen, van alles. Het is geweldig, een hele groep mensen uit de kerk die trekt de wijk in op die dag om mensen te helpen. En dan worden buurtbewoners uitgenodigd voor een barbecue, een soep met broodjes enzovoort aan het eind van de dag. En op die manier zijn de mensen ook inderdaad uiteindelijk in de gemeente terechtgekomen uit de wijk. Maar het betekent ook omzien naar elkaar. Sommigen van ons leven al hoe lang in de gemeente. Je ziet de gemeente, je ziet mensen komen, je ziet mensen gaan. Omzien naar elkaar. En dat betekent ook dat je soms ook je tijd, vrije tijd moet opofferen. Het is een algemeen verschijnsel tegenwoordig dat het vinden van vrijwilligers heel erg moeilijk is. In alle lagen hoor, dat geldt iedereen, voor ons, maar ook voor een voetbalclub bijvoorbeeld. En ook in de gemeente zien we dat. Het vinden van vrijwilligers wordt moeilijker. En je ziet dat soms toch ook steeds meer mensen meerdere taken moeten doen omdat anderen het laten afweten. Dat is ook omzien naar elkaar. Dat is ook toewijden aan elkaar. Dat we niet moeten bedelen hier vanaf het podium. Joh, we hebben een vrijwilliger nodig. En daar 10 keer een oproep voor moeten doen. Maar je zou eigenlijk moeten opspringen bij de eerste, de beste oproep. En 10 mensen zouden naar voren moeten komen. Om te zeggen, laat mij het alsjeblieft doen. Ook dat betekent omzien naar elkaar. Dat betekent toewijding aan elkaar. Dat betekent dat je je geeft aan elkaar. Ik heb dat woordje opofferen eens opgezocht in het woordenboek. En dan staat dan, je eigen belang achterstellen. Dat is opofferen. Je eigen belang achterstellen. En dat is wat we toe opgeroepen worden, ook als gemeente. En hoe staat het met onze toewijding op dit gebied? Ik vind het over het algemeen, als ik met mensen spreek, maar ook aan mezelf kijk, mezelf toewijden aan God vind ik eigenlijk nog veel makkelijker dan me toewijden aan de gemeente, aan mijn broers en zussen. Met hen verbinden. Zijn wij bereid om naar elkaar om te zien? Zijn we bereid om ons toe te wijden aan elkaar? Dragen wij echt zorg ook voor elkaar? Dat is wat God van ons vraagt. Als we het hebben over geven. Dat we ons geven aan elkaar. En dan de derde. Pas als je deze dingen hebt gedaan. Jezelf hebt gegeven aan God. Je hebt gegeven aan elkaar. Toegewijd aan God en aan elkaar. Dan komt pas dat derde. Dat derde punt. Het offeren van ons bezit. En eigenlijk is het ook heel logisch. Eerst moet je je helemaal aan God en aan elkaar toewijden om ook je bezit te kunnen offeren. En ook offeren van je bezit betekent dat het soms pijn kan doen. Het kost je weer iets van jezelf. Offeren betekent eigenlijk dat je iets weggeeft wat je niet kunt missen. En ik moet denken aan het voorbeeld van de Heer Jezus, die weduwe die bij de tempel komt met haar 2 muntstukjes. En dan zegt de Heer Jezus van haar, zij gaf alles wat ze had. Die anderen, die gaven iets van hun overvloed. Nee, zegt Jezus, zij gaf alles wat ze had. Zij offerde het allemaal op. En offeren betekent Hier, alles wat ik bezit is van u. Mijn geld, mijn huis, mijn sieraden, mijn auto. En weet ik allemaal wat voor gadgets je hebt aan computers en weet ik veel wat. Mijn vakantiegeld, de teruggave van mijn belasting. Hier, het is allemaal van u. Mijn spaarrekening, hier, het is van u. En zijn we bereid om die dingen op te geven als God het van ons vraagt? Sommige mensen dat denken dat rijk zijn een zonde is. Dat is helemaal niet zo. God heeft niks tegen rijk zijn. Wat hij wel zegt in de psalmen, het is goed als het vermogen aanwast, maar zet er je hart niet op. Het is goed als je vermogen aanwast, maar zet er je hart niet op. Ook niet als je geen veel vermogen hebt, zet er je hart niet op. Zijn we bereid om het op te geven? Zijn we bereid om deze bezittingen te delen met anderen, zoals het gebeurde in de eerste gemeente, zoals we lezen in Handelingen? En ze hadden alles gemeenschappelijk en ze verkochten dingen en ze deelden uit. En de Heer voegde dagelijks toe. Nou, dat willen wij toch ook wel, of niet? Het zou dan mooi zijn, elke dag dat er mensen toegevoegd worden. Elke zondag wanneer je hier komt, dat er weer nieuwe mensen tot geloof komen. Ja, mooi, maar daar gaat wel iets aan vooraf. Daar ging wel iets aan vooraf, namelijk dat zij dingen gemeenschappelijk hadden. En dat ze dingen uitdeelden aan degene die behoefte hadden. En daaruit bleek dat ze toegewijd waren aan elkaar in die eerste gemeente. Gaan we even terug naar het gedeelte waarmee we begonnen zijn in Nehemia. Nehemia hoofdstuk 10. We hebben de versen gelezen, 28 en 29. En hebben gezien dat de mensen afstand nemen van de bevolking van het land. En dat ze zich weer opnieuw op de wet van God richten. En het volk en de leiders gaven zich dus eerst aan God. Eerst wijden zij zichzelf aan God. En daar hebben we het net over gehad. Dat is wat wij ook moeten doen. Eerst onszelf aan God overgeven. Ons toewijden, ons richten op God en op zijn woord. En als we dat doen, dan spreekt het vanzelf dat onze tijd en alles wat hij ons heeft toevertrouwd ook aan hem beschikbaar willen stellen. En dat zien we hier ook in Nehemia. Als je de volgende versen leest, we hebben ze gelezen. Bijvoorbeeld 36, vanaf vers 36 tot 38. Waar het gaat over de eerstelingen, over de eerste vruchten, over de tiende. Het waren gaven die verplicht waren volgens de wet. Ze moesten van hun eerstelingen geven. Ze moesten de tiende geven. En het wordt er allemaal precies uitgelegd op welke manier dat dan ging. En als ze dat dan gedaan hadden, dan hadden ze kunnen zeggen, zo, we hebben het mooi gedaan. We hebben onze tiende gegeven, we hebben de eerstelingen gegeven. Het zit erop, ik heb gedaan wat ik moest doen. Maar daarvoor hebben we nog een vers gelezen, vers 33. En daar staat dan, voorts hebben wij de volgende verplichting op ons genomen. En dan komt dat hele rijtje met dingen. En dan nog een keer vers 35. Ook verplichten wij ons, en dan gaat het weer over de eerstelingen enzovoort. Ze zeiden niet na die tiende, het is genoeg. Het is prima zo. Nee, ze gaven ook nog eens de bovenop extra. Extra gaven ze nog voor het werk van de Heer. Vrijwillig. Maar ze verplichten zich tegelijkertijd om het elk jaar te doen. Maar ze doen het vrijwillig. En ik denk ook dat wij ons, en ik kijk ook weer even naar mezelf, ik verplicht me niet zo graag. Ik hoop over een paar jaar te kunnen stoppen met werken. En dan heb ik nu al gezegd, ik ga helemaal niks doen. Ik ga me niet verplichten tot iets wat ik dan weer moet doen. Bepaalde dagen. Ik wil gewoon eens vrij zijn. Niet meer die verplichting hebben. En ik denk dat we ons ook niet zo graag verplichten als het gaat over het geven van onze bezittingen aan God. We geven het liever wanneer het ons uitkomt dan ons te verplichten tot bijvoorbeeld een vaste maandelijkse bijdrage voor het werk van de Heer. En soms komen ook onze gaven daarom voor het werk van God pas als laatste post op het huishoudbudget. En waarom geven ze hier? Waar gaat het uiteindelijk om? Het einde van vers 39. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Dat was de motivatie waarom ze gaven. Het was het huis van God. En in die tijd was dat de tempel. Tabernakel, de tempel. En dan wil ik tot slot nog een gedeelte lezen. Samen uit 1 Kronieken. Om het af te ronden, om te zien hoe we en waarom we geven. 1 Kronieken 29 vers 1 tot 9. Daar zegt David, hij heeft dan die bijdrage voor de tempelbouw. David wil de tempel bouwen, maar hij mag de tempel niet bouwen. God zegt, er zit kleeft te veel bloed aan je handen. En jouw zoon Salomo, die gaat straks die tempel bouwen. En dan zie je wat hij allemaal bijeenbrengt daar. Enorme bergen met goud, met zilver, met koper, met ijzer, hout, kleurige edelstenen enzovoort, enzovoort. En in vers 2 lezen we dat. Daarom heb ik zoveel ik vermocht gereed gelegd voor het huis van mijn God. En dan noemt hij dat hele rijtje op van allerlei dingen. Hij heeft het bijeengebracht. David had er al van tevoren over nagedacht. Hij had erover nagedacht en er rekening mee gehouden hoeveel en wat hij wilde geven voor de bouw van de tempel, voor het huis van God. En dan zegt u misschien, ja, dat is een beetje oud-testamentisch. Dat geldt eigenlijk allemaal niet zo voor ons. Maar wat schrijft Paulus in 2 Korinthe 9 vers 5, wanneer het gaat over de collecte voor Jeruzalem, voor de gemeente daar. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Of een andere vertaling zegt, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Wat Paulus hier zegt is, denk erover na. Bid erover hoeveel je kan en wilt geven. We hebben net vorige week zondag onze gemeentevergadering gehad. Ik kon er niet bij zijn, maar daar ging het ook weer over de begroting. En de begroting gaat met 15% omhoog. Ja, dat kan niet anders. Kosten stijgen enzovoort. Dus moet ik erover nadenken. Wat doe ik met mijn bijdrage? Wat ga ik daarmee doen? Moet ik die misschien ook wel gaan verhogen? Dingen waarover we moeten bidden en over nadenken. En één ding heb ik wel geleerd. Ik geef niet meer als gevolg van emotie naar een indringende oproep. Ik weet nog, ik kwam vroeger veel op opwekking. En daar had je een kwartier lang, werd er mensen opgewekt om te gaan geven. Nou, het was voor mij verspilde moeite, had ze net zo goed niet kunnen doen. Want ik wist al van tevoren hoeveel ik zou geven. Ik had het met de Heer overlegd. Ik zei, nou, we gaan zoveel geven. En dat gaat erin. En that's it. Denk erover na, bid ervoor. Bid ervoor hoeveel je per maand kunt geven. En als we wachten tot er iets overblijft, ja, dan is het misschien soms maar heel karig. Maar er zijn altijd andere dingen waar het geld voor nodig is. En ik denk ook dat we moeten oppassen dat we God niet afschepen met een fooi. We moeten offeren. Hij wil dat we offeren. En zoals gezien hebben, kost dat iets van onszelf. En dat is niet altijd makkelijk. Maar David kende dit principe. In vers 3 en 4 van dit gedeelte uit 1 Kronieken 29, daar zegt hij, maar nu, nadat hij alles dus al gereed heeft gelegd. David had kunnen zeggen, ik heb het gedaan wat ik kon. Het ligt allemaal klaar, voldoende. Nee, zegt hij, nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God, wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve alles wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd. En dan een heel rijtje weer met allerlei dingen die hij nog eens extra geeft voor de bouw van het huis van God. We hebben het gehad over nadenken over wat je geeft, een maandelijkse gift. Misschien is het ook wel eens goed om ervoor te bidden en over na te denken dat je iets met je vakantiegeld moet doen. Misschien wel van je belasting teruggaaf. Toch nog weer iets moet afzonderen voor het werk van de Heer. Ik denk, het eind van de maand komt bij ons in de gemeente weer een dankoffer. 1 keer per jaar hebben we een dankoffer. Wordt ruim van tevoren aangekondigd. En dan wordt er gewoon gevraagd, bid over, denk erover na. Wat kun je nog geven voor het werk van de Heer? En ik weet, een paar jaar geleden hebben we als gemeente ook al eens tot doel gesteld dat we elk jaar ook heel veel geld weggeven. De collectors bij ons in de kerk zijn om de andere week voor een andere organisatie. Maar 2 keer in de maand voor onszelf, 2 keer in de maand voor een andere organisatie. Want we hebben dat principe ook als gemeente, willen we ook opnieuw leren geven. Nou, ik denk dat jullie dat ook al doen. Als ik de filmpjes net zag over de Filipijnen, dan wordt er ook gegeven. Dat is prachtig. Denk erover na. Wat kunnen we geven? Misschien moeten we en kunnen we nog wel meer geven. En dan heb je natuurlijk nog die vraag, waaraan moet je dan geven? Nou, waaraan geeft David, net al even genoemd, vers 2, voor het huis van mijn God. En vers 3, het huis van mijn God gaat mij zo ter harte. En dan noemt hij nog een keer, voor het huis van mijn God geef ik het ter beschikking. David geeft voor de bouw van de tempel, van, dat is het huis van God. Waar moeten wij nu aan geven? Er zijn heel veel goede doelen. Als je lijsten ziet, honderden, misschien wel duizenden goede doelen waar je aan kunt geven. En de meeste zijn ook nog ambi, kun je nog aftrekken van je belasting ook. Zoveel goede doelen. Maar wat is voor ons het belangrijkste waar wij als kinderen van God aan moeten geven? En dan denk ik dat we het moeten geven aan de bouw van het huis van God. En dat is de gemeente. Dat is onze eerste verplichting die wij hebben. Dat we geven voor de bouw van de gemeente. In het Oude Testament was dat de tempel. Daar woonde God. In het Nieuwe Testament woont God niet in een gebouw met handen gemaakt. God woont niet in dit gebouw. Maar hij woont in de gelovigen, in zijn gemeente. En wij, zoals we hier zitten, wij zijn het huis van God. Tal van plaatsen. Huizen van God, de gemeente. En daarom geloof ik ook dat onze eerste verantwoordelijkheid is de plaatselijke gemeente. Zodat het huis van God, de gemeente, hier gebouwd wordt. En natuurlijk, we hebben een gebouw nodig. Zoals dit. Ik ben blij dat we niet met dit weer buiten in de open lucht moeten zitten. Ik ben al een koude kleum, dat zou ik helemaal niet prettig vinden. We hebben een gebouw nodig. Een gebouw kost geld, een gebouw bouwen kost geld, uitbreiden kost geld. Dat doen we niet om het gebouw. Nee, dat doen we omdat God in ons als gemeente woont. Zodat we in dit gebouw hem kunnen eren en hem kunnen grootmaken. En daar is onze eerste verantwoordelijkheid. Dat het huis van God, de gemeente, gebouwd wordt. En ik denk dat we daarom ook moeten geven aan zending. Nou, jullie doen het ook. Fantastisch. Geven aan de zending. Want ook de zending betekent dat we bouwen aan het huis van God. In dit geval op de Filipijnen. In Roemenië, op andere plekken. Bouwen we aan het huis van God. Daar ligt dan in de eerste plaats onze verantwoording. En daarnaast zijn er allerlei goede doelen en stichtingen waaraan we kunnen geven. Die christelijke, ook niet christelijke. Maar de eerste verantwoordelijkheid is de gemeente. Plaatselijk en wereldwijd. En wat is onze prioriteit? Als wij het hebben over geven. Jaren geleden, een paar jaar geleden, mijn schoonmoeder die werd een beetje aan het vergeetachtig aan het worden. En die was iemand als iemand belde. En voor een collect of een structureel geven, dan deed ze dat. Dus op een gegeven moment moesten wij een keer kijken naar haar financiën. Nou, mensen hadden geloof ik wel 30, 40 doelen. Waaraan ze gaf. Toen hebben we gezegd, nou we gaan het eens even bekijken. Wat wil je nou werkelijk? En we hebben dat teruggebracht tot een aantal dingen waarvan we zeiden, nou dat zijn de belangrijkste dingen waar je aan moet geven. En ik denk ook dat we dat voor onszelf telkens weer in na moeten gaan. Wat is onze prioriteit? Waar geven we aan? En hoeveel hebben wij over voor de bouw van het huis van God, de gemeente? Dan komt nog die vraag naar ons, hoe moeten we dan geven? Wat moet onze houding daarin zijn? Gaan we nu geven omdat broeder Woning zegt, je moet geven? Nou, dan geef me liever niks. Daar gaat het niet om. Het gaat om onze gesteldheid. Doen we het omdat we ons ertoe verplicht voelen, of doen we het uit dankbaarheid naar God, omdat hij ons zo gezegend heeft. Vers 9 staat, dat heb ik net gelezen. Want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. En ze waren, de nieuwe vertaling zegt, van ganse harte bereid een bijdrage te schenken voor de Heer. Met een volkomen toegewijd hart, daar gaat het weer, die toewijding. Dat is het eerste. Als je toegewijd bent, dan ga je vrijwillig geven aan het werk van de Heer. En ze geven met blijdschap. En dan ga je zelf met blijdschap geven, ga je vrijwillig geven. En dat is ook een vreugde om te geven voor de bouw van de gemeente. We hebben een prachtig kerkgebouw, alleen het dak lekt. Dat is heel vervelend. Vorige week ging er iemand onderuit omdat er een plasje water op de grond lag. Nou, dat is niet fijn. En als je op een stoel gaat zitten, dan denk je, oh, dat is... Dus ze hebben nu besloten dat het dak gerepareerd moet worden. Dat is een hele grote kostenpost. En we zijn nu 4 weken bezig met actievoeren. Het bedrag is bijna bij elkaar in de gemeente. Omdat we ons niet voor het gebouw op zich, maar we willen een gebouw hebben waar we God kunnen eren en kunnen samenkomen. Volkomen toegewijd. Paulus schrijft in 2 Korinthe 9 vers 7. Laat ieder geven als hij zelf besloten heeft. Zie, daar heb je het weer. Besluiten, nadenken erover, wat wil ik geven, wat kan ik geven. Zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft lief wie blijmoedig geeft. En het is beter helemaal niet te geven, dan met tegenzin of gedwongen. God wil ons niet dwingen, maar God wil wel onze ogen openen voor de zegen van het geven. En dan als laatste, ja, hoeveel moet je dan geven? Dat is ook alweer de discussie, hè? Sommige kerken zeggen, je moet een tiende geven. Ah, prima. Ja, maar ik geef ook al aan andere organisaties. Nee, een tiende gaat naar de gemeente. Ah, moet ik dat dan van mijn bruto of van mijn netto salaris doen? Dat scheelt nogal wat. Maar ja, dat is meestal niet zo heel duidelijk. Ik denk dat het helemaal niet zo gaat om die hoeveelheid, om dat tiende. Als je het boek Malachi leest, daar wordt gesproken over het geven van tiende. Maar eerst staat er dan dat ze zich moeten bekeren. En dan zich moeten toewijden. En dan pas God gaan beproeven met het geven van de tiende. Ik hoorde pas nog een getuigenis van iemand die er ook mee begonnen was jaren geleden. En hij werd zo gezegend dat ze nu al veel meer geven. Omdat de Heer het zegent. Maar als je je hand op de knip houdt, gaat de Heer niet zegenen. Als wij gaan geven, als wij gaan uitdelen, kan de Heer ons weer gaan zegenen. Onze houding, onze gesteldheid is belangrijker dan de hoeveelheid. Dus dat hebben we, sommige gemeenten in Nederland die verplicht inderdaad om een tiende te geven. Nou, als je een bijstandsmoeder hebt met een uitkering van 1400 euro, dan is 140 euro een heleboel geld. Als je iemand hebt met een salaris van 6000 euro, die 600, nou ja, daar eet hij geen boterham minder om. Dus ik denk dat we elkaar niet kunnen verplichten tot hoeveel je moet geven. Ik weet bij ons in de gemeente, zat ik vroeger, hadden we wat heette de koppeling. Dat was mensen die nieuw in de gemeente kwamen, die hadden we een aantal avonden waarin we vertelden over de gemeente. En dan kwam het ook over de financiën en dan was ook de vraag, ja maar hoeveel? Ik zei nou, dat is heel simpel, de begroting is zoveel. En als je dat deelt door zoveel leden en vrienden, komt er dat bedrag uit per maand. Dat is het gemiddelde. En er zullen mensen zijn die kunnen wel het tienvoudige geven. En er zijn mensen die misschien maar een tiende kunnen geven van dat bedrag. Maar dat is de richtlijn. En dan kun je maar jezelf besluiten van wat wil ik, hoe wil de Heer en hoeveel wil de Heer dat ik geef. Toewijding, ook op dit gebied. Ik weet dat ik nog een keer op een zendingsdag was. Toen ik nog, we hadden een evangelische boekwinkel in Rotterdam. Ik werkte nog bij OM. Ging naar een zendingsdag in Barneveld. En daar hadden we onze boekenstand. En ik had 25 gulden bij me, zo'n wat jaartjes geleden. Briefje van 25. En ik zat in de dienst. En toen werd de collecte aangekondigd. Nou, je had nog geen gift app. Je had nog geen mobiele telefoon waarmee je kon geven. En ik zat echt een beetje te zweten. Ik van ja, wat doe ik? Als ik het geef, heb ik helemaal niks meer. En hoe ik dan de dag verder doorkom met eten en drinken. Ja, dat, als ik het niet geef, ja, dat kan ook niet. Dus nou ja, ik had even tijd om na te denken. Toen kwam de collecte voorbij. En ik denk, doe het er maar in. Klaar, we zien het wel. In de pauze stond ik bij onze boekenstand. Er kwam iemand naar mij toe met een envelop en die zegt, dit is voor jou persoonlijk. Dit is niet voor het werk, dit is voor jou persoonlijk. Nou mooi. Toen die persoon wegging, deed ik hem open. Er hadden twee briefjes van 25 gulden in. Een goede belegging geweest. Ik denk als ik het nu zou proberen met 500, dat het toch niet zo gaat. Maar het is maar een heel simpel voorbeeldje van om de gesteldheid van mijn hart. Hè, dat was het, ik wilde het gewoon geven. Wat de consequenties ook was. En God beloonde dat. Een goede vriend van mij had een hele goede baan. Was echt inderdaad ook gewend de tiende te geven. En toen werd hij werkloos, kwam uiteindelijk in de bijstand. Hij is altijd zijn tiende blijven geven. Ook in die periode. De Heer heeft hem gezegend, kwam later weer in een goede baan. De Heer zegent als wij hem gaan beproeven met het geven van wat hij ons heeft toevertrouwd. En dan tot allerlaatste nog vers 14 uit het gedeelte van 1 Kronieken. Vers 13 zegt David, thans loven wij u, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zouden zijn zulke geweldige gaven te schenken? En dan komt het. Want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. Wij geven het u uit uw hand. Alles wat wij aan God geven van ons bezit, is eigenlijk al van hem. Het is helemaal niet van mij. Het is van hem. Want ik heb mezelf aan hem toegewijd en alles wat ik bezit, en dat zegt David ook, alles wat ik bezit is eigenlijk al van u. En ik geef het u gewoon als het ware weer terug. Want het is allemaal van u. David wist dat hij alleen maar rentmeester was over datgene wat God hem had toevertrouwd. En dat zijn wij dus ook. Wij zijn rentmeesters over datgene wat God ons aan middelen heeft toevertrouwd. En op een dag zullen we ook daarvoor verantwoording moeten afleggen. En omdat alles al van God is en wij het alleen maar beheren, dan is het toch ook niet meer dan billig dat we het ook weer aan God teruggeven en voor zijn werk. En bovendien, als je je realiseert dat het toch al van hem is, dan is het misschien veel makkelijker om het weg te geven. Ik vind dingen weggeven van een ander wat makkelijker dan wat van mezelf is. En als ik me realiseer, het is toch al van hem, dan hoef ik er ook niet meer aan vast te zitten. Dan is het van hem en kan ik het ook weer geven. Nou, ik hoop dat deze gedachten ons zullen helpen. Dat we ons in de eerste plaats weer aan hem gaan toewijden. En regelmatig, ik merk het bij mezelf ook, dat zakt soms weer weg. En je moet je weer opnieuw toewijden aan hem. Jezelf geven aan hem. Ook weer opnieuw toewijden aan broeders en zusters. En als laatste, ons toewijden aan datgene geven van wat hij ons heeft toevertrouwd. Mogen de Heer ons daarin gebruiken en zegenen. Amen. Ik stel voor dat we een ogenblik nemen van stilgebed. En in dat stille moment antwoord geven aan hem. En zal ik het afsluiten met dankgebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord, wat u ons gegeven heeft. Heer, ook al die dingen die in het Oude Testament opgetekend staan, die staan er niet als maar leuke verhalen voor ons om te lezen, maar omdat we er iets mee kunnen, omdat we er iets uit kunnen leren. En we danken u voor die voorbeelden die u gegeven heeft in Nehemia, het voorbeeld van David, het voorbeeld van anderen, van toewijding aan u. En van het offeren, van het geven van hun bezit. En Heer, dat gaat nu vanzelf. De toewijding aan u, Heer, we zullen het allemaal regelmatig merken. Dat gaat niet vanzelf, het kost ons soms weer wat. Het toewijden aan elkaar kost soms wat. En ook het geven van ons bezit kan soms lastig zijn. Dank u, Heer, dat u het ons wilt leren, keer op keer weer opnieuw. We prijzen en eren uw grote naam. Amen.